Goedemorgen allemaal. Ik ben blij dat ik bij jullie mag zijn. Het is weer even geleden. En ik wil het aanbiddingsteam bedanken voor het heerlijke moment van aanbidding. En we begonnen met een lied wat zegt van door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer. En toen dacht ik, ervaar je dat ook? Dat je één bent in de Heer. Je hebt elkaar zo hard nodig. En we waren aan het zingen en aan het zingen. En op een gegeven moment, ja, ik heb dat soms, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Het kwam bij dat lied meer liefde, meer kracht. En toen dacht ik, hé, nu ontstaat er aanbidding. Er brak iets. En we zongen, u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. En we mochten hem groot maken. En nou ben ik werkzaam, zoals jullie misschien nog weten, maar het is lang geleden, bij het voortgezet speciaal onderwijs. Cluster 4 onderwijs. En wij maken veel mee. Heel veel maken wij mee. En een van mijn leerlingen, hij zit nu niet meer bij mij op school. Hij heet Joël, zelfde naam als mijn zoon. Hij is drummer, mijn zoon is ook drummer, allerlei raakvlakken. Maar die jongen, op een jaar of 15 kwam ik met hem in gesprek. En die jongen heeft zo'n ontzettende last van zijn ADHD. Maar hij heeft ook zo'n ontzettende last van zijn gedrag. Maar ik kwam erachter dat hij christen is. En hij nodigde mij vorig jaar, nee dat was al het jaar daarvoor, nodigde hij mij uit met op kerstavond. En afgelopen kerstavond nodigde hij mij ook uit om bij hem in de kerk te komen. Want hij drumt. En ik was met mijn vrouw en mijn kinderen daar naartoe gegaan. Twee jaar achter elkaar. En die ontzettende drukke jongen. En die, sorry dat ik het zeg, die hele vervelende jongen. Want hij kan hele vervelende dingen doen. Zat daar achter zijn drumstel. God te aanbidden. En je zag dat hij rustig was. En hij was gefocust op die muziek. En hij was gefocust op de Heer. En dat doet aanbidding met je. God geeft ook rust. Als je hem aanbidt. Als je hem groot maakt. Ook deze ochtend dat we dat gedaan hebben. Dan kan je inderdaad echt even die wolken die er zijn in je leven. Maar je kan het ook soms zo moeilijk hebben met jezelf. Die jongen worstelt ook met zichzelf. Maar op dat moment, als je dan bij de Heer bent in aanbidding, krijg je rust. En het is zo heerlijk om te zien. En ik heb dat ook ervaren deze ochtend hier in de aanbidding. Dus dank daarvoor. Ik weet dat jullie als gemeente een zendingsgemeente zijn. En dat jullie op meerdere plekken in de wereld zendelingen ondersteunen. En eigenlijk is dat, wat jullie doen, is eigenlijk mensen ondersteunen die anderen weer helpen die in nood zijn. Want iemand die de Heer niet kent, is in nood. En die heeft hulp nodig. En dat deed me in de voorbereiding denken aan die hele grote zendeling Paulus. Paulus die heel vaak met gevaar voor zijn eigen leven erop uitging om het goede nieuws van het evangelie te prediken. Maar ook om kerken te stichten, maar ook om christenen te bemoedigen. Maar ook om ze te vermanen en toe te rusten in hun geloof. Ook hij had zendingsvisie. En je kunt alleen maar zendingsvisie hebben, ook voor jullie als gemeente. Dat kan je alleen maar hebben omdat je de Heilige Geest hebt. Want waarom zou je anders willen dat Gods woord verspreid wordt? En ik wil vandaag een heel klein stukje, dat gaan we straks doen, met jullie lezen uit een van die brieven die deze zendeling geschreven heeft. Maar één vers. En het is een brief waarmee hij voor het eerst eigenlijk Europa bereikte met het evangelie. En om dat te doen heeft Paulus zich laten leiden door de Heilige Geest. En wel op een hele bijzondere manier. En ik wil dat toch graag even vertellen voordat we gaan lezen in die brief. Paulus was namelijk op een gegeven moment aan het reizen in, nou ja, laat ik zeggen, het gebied wat wij nu kennen als Turkije. Hij was het woord van God aan het prediken. En eigenlijk wilde hij daar samen met zijn reisgenoten mee verder gaan. Maar de Heilige Geest verhinderde dat. En in plaats daarvan werden Paulus en zijn reisgenoten weer helemaal naar het westen van Turkije gestuurd. Naar de havenstad Troas Alexandrina. En daar gebeurde iets bijzonders. En ik zal dat voor u voorlezen uit Handelingen 16. Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend, en ik heb dat onderstreept, die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. En dat heeft mij getroffen, zeker toen ik zag dat er dringend hulp nodig was. Kom over en help. En de mensen die jullie ondersteunen en die daar werken, ook in die andere landen, die zien ook dat er mensen zijn die dringend hulp nodig hebben. En vol van de Heilige Geest ging Paulus en zijn reisgenootschap Europa binnen, naar Macedonië. Want ze wisten, de mensen hebben Jezus nodig. En ik geloof dat dat nog steeds zo is. De mensen ook om ons heen hebben Jezus nodig. Geloof jij dat ook? Wij zijn 3,5 maand geleden verhuisd. In een andere straat in Dordrecht. En ik merkte eigenlijk al heel snel, ik ervoer dat, ik voelde dat, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, dat die straat waar wij zijn gewonnen heel erg gesloten is. Mensen staan echt niet open voor het evangelie. En toch geloof ik dat zij dringend hulp nodig hebben. Maar wat ga je dan doen? Ga je gelijk op de eerste dag dat je daar woont bij iedereen aanbellen, hallo, wij zijn christenen? Ik vind dat niet gemakkelijk. Je gaat bidden voor openingen. En ik weet nog goed dat ik bij ons in de gemeente sprak en dat ik echt tegen de gemeente ook zei van, ik weet het gewoon niet. Het is zo gesloten bij mij in de straat en ik krijg maar geen opening. Ja, en we zijn nog maar 3 maanden verder natuurlijk, dus misschien heb ik ook niet geen geduld. Maar wat gebeurt er? Die week daarop raken we in gesprek met mensen uit de straat. En de buurman die vraagt aan mij, wat doen jullie eigenlijk in je leven? Ja, en als je dan bidt om openingen en er wordt zo'n vraag gesteld en je gaat dan niet zeggen. Dus ik zat bij mezelf te denken, wat ga ik doen? Ik denk, ja, hallo, het wordt hier gewoon voor me gepresenteerd. En we hebben verteld wie we zijn, verteld dat we christenen zijn, et cetera. En van het een komt het ander. En hetzelfde weekend stuurt hij mij een appje. Die had ik niet aanzien komen. En hij zegt, Chris, wanneer moet jij spreken en waar moet je spreken? Oké. En het was op een vrijdagavond en ik moest zondag spreken ergens. Ik denk, zal ik eerlijk vertellen dat ik zondag spreek? Of stel ik het nog wat uit? Nou, nee, dat kan natuurlijk niet. Dus ik zeg, aanstaande zondag. Ik ga met je mee. Die had ik niet aanzien komen. En hij ging met me mee. En dan ziet hij dus gelijk iemand die bij hem in de straat woont. Daar vertellen over de Heer Jezus. En je kan geen kant meer op. En dat is maar goed ook, denk ik. Ja, want je stelt je kwetsbaar op. Maar wel onder de leiding van de Heilige Geest. En deze man heeft het evangelie gehoord. Is die nu tot geloof gekomen? Nee, maar gelukkig mogen we dat aan God overlaten. De Heilige Geest zal in hem werken, dat geloof ik echt. Maar als je bidt, dingen gebeuren. En daar ben ik zo dankbaar voor. Want hij, en ook andere mensen in mijn straat, en ook de mensen in jullie straat, hebben dringend hulp nodig. Tenzij je in een straat woont met alleen maar christenen, maar dat denk ik niet. Paulus ging gehoorzaam op weg, omdat hij wist, mensen hebben hulp nodig. Hij steekt over en ze kwamen aan in Filippi. Samen met zijn reisgenootschap. En het was daar heel pittig. Hij werd zelfs, en je weet het waarschijnlijk ook wel, hij werd zelfs samen met zijn vriend Silas gevangen genomen. En daar gingen ze God aanbidden en ze werden bevrijd. Maar wat fijn voor ons dat Paulus gehoorzaam is geweest. Want daarmee kwam het evangelie in feite ook onze kant op. En hoe? Paulus is gemeente gaan stichten. Hij is het evangelie gaan verkondigen. Hij is christenen gaan toerusten. En soms was Paulus niet in de gelegenheid om kerken die hij gesticht had, om ze te bezoeken, want hij deed dat graag. Maar soms lukte dat niet. En dan schreef hij een brief. En zoals ik al zei, vandaag gaan we 1 vers lezen uit zijn allereerste brief. Waarvan we in ieder geval denken dat het zijn eerste brief is, maar ik geloof dat ook wel. En het was een brief aan christenen die woonden in de stad Thessalonica. Die stad bestaat nog steeds. En hij had die gemeente daar gesticht tijdens zijn tweede zendingsreis toen hij in Europa was aangekomen. Nou, als je het dan hebt over zendingsvisie, lieve broeders en zusters, als je die brief leest, maar ook al de andere brieven van Paulus, dan zie je al in het begin van al zijn brieven een enorme, enorme zendingsvisie. Een visie namelijk dat God een God van liefde is voor iedereen. En dat zullen we zo gaan zien. En de brief die hij schreef aan die kerk daar in Thessalonica was geschreven aan mensen die daar woonden uiteraard. En dat waren voornamelijk Grieken en wat mensen die we dan Frigiërs noemen en enkele Joodse christenen. Maar eigenlijk geloof ik, en ik weet haast wel zeker jullie ook, dat die brief ook aan jou en aan mij gericht is. Geloof je dat ook? Die brieven van Paulus zijn geschreven aan plaatselijke gemeenten, maar ook aan de kerk wereldwijd. En dat betekent dat die opening in die brief, in al zijn brieven, die opening van liefde, van visie, is ook een opening voor ons vandaag de dag. En daarom wil ik met jullie zo dadelijk in 1 Thessalonicenzen gaan lezen en dan alleen maar de aanhef. En iedere brief van Paulus begint eigenlijk op deze manier. En waarom heb ik dan gekozen voor deze brief en niet voor Korinthe of noem maar op? Nou, dit is Paulus zijn eerste brief, zoals ik al gezegd heb. En daarmee, met zijn eerste brief, zet hij dus meteen de toon. Er is een God van liefde. En dan spreekt het me ook nog wel heel erg aan dat dit de brief is waarmee als het ware het evangelie in Europa terechtgekomen is. En wat gaan we doen met dit vers? Eigenlijk wil ik gewoon heel kort kijken van, nou ja, wat staat er nu eigenlijk? Altijd belangrijk. Maar vervolgens, welke vragen kan één zo'n klein tekstje kan dat bij ons oproepen? Vragen om over na te denken, maar ook misschien wel vragen om wat mee te gaan doen. En het lijkt me ook wel goed dat, stel nou dat deze brief door Paulus geschreven, dat hij die nou letterlijk geschreven had aan de ark in Tiel. Nu. Hoe zou dan die aanhef eruit gezien hebben? Zou het hetzelfde zijn? Zou het anders zijn? Zullen we met elkaar lezen? 1 Thessalonicenzen 1 vers 1. En de meeste mensen hebben het al gevonden, denk ik. Staat er Paulus, Silvanus, oftewel Silas, en Timotheus. Aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Tot zover de lezing. Nou is het zo dat je brieven, als je een brief schrijft, heb je daar altijd een reden voor. Alleen bij ons in de stad, en ik denk dat dat in Tiel niet anders zal zijn, verdwijnen steeds meer van die oranje brievenbus op de straat. Ik denk dat dat hier ook is. Als je nu een brief wilt posten, moet je misschien wel een paar straten verder lopen dan voorheen. Wie schrijft er nog wel eens echt met pen en papier een brief? Wie doet dat overigens nog wel eens? Ja, dat zijn er een paar, een stuk of 5, 6. Mensen schrijven nog wel eens een brief. En de rest zal waarschijnlijk appen of mailen of wat dan ook. Maar voor diegenen die nog wel eens echt een brief schrijven, ik ga er echt van uit, als je dat doet, dan heb je dus echt een reden. Er is een aanleiding waarom je die brief schrijft. Nou, waarom schreef Paulus deze brief? Nou, ten eerste, hij miste zijn broeders en zusters heel erg daar in Thessalonica. Hij had ze al lang willen bezoeken en het was er niet van gekomen en hij miste hen. En dan hoorde hij ook nog van zijn goede vriend Timotheus dat het best wel heel goed ging met ze en dat door die gemeente in Thessalonica het evangelie nog veel verder verspreid werd. Dus hij kreeg goed nieuws te horen, daar werd hij blij van en dat wilde hij ze laten weten. Maar hij maakte zich ook zorgen, want hij kwam er ook achter dat er daar in de kerk een bepaalde angst was. Christenen waren bang, schrokken ervan als een broeder of zuster stierf. En men raakte dan een beetje in paniek van, oh jee, wat nu? Waar is die nu? Gaat het wel goed aflopen? Hoe zit dat nou met onze overleden broeders en zusters? En dan gaat hij ze bemoedigen. En voor degenen die deze brief kennen, die brief staat helemaal vol met bemoediging juist hierover, namelijk dat het goed komt. En elk hoofdstuk, het zijn 5 hoofdstukken, elk hoofdstuk eindigt hij met een proclamatie dat Jezus terug zal komen. Heerlijk is dat. En ik vind zelf, ik hoop eigenlijk jullie ook, je kunt het niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen, ook als er van die duistere, donkere wolken in je leven zijn, Jezus komt terug. Hij zal terugkomen, dat is beloofd en het gaat gebeuren. En dat doet Paulus keer op keer in deze brief. En dan hebben we alleen maar de aanhef gelezen. En zoals beloofd wil ik toch even kijken van wat staat er nou eigenlijk. Maar wat roept het bij ons op voor vragen? Nou, ten eerste wat me opvalt is dat Paulus stuurde deze brief niet alleen. Hij heeft hem gestuurd met 2 anderen, met Silas en met Timotheus. Nou, en Silas was een hele trouwe vriend van Paulus. Het was zijn broeder. En Silas was ook een voorganger in Jeruzalem. En Silas had met Paulus gereisd en heel veel met hem meegemaakt. Ook op het gebied van evangelisatie, maar ook qua lijden. En Timotheus, die was nog jong. En Timotheus was een trouwe metgezel van Paulus. En hij was een ware kind, vol van de Heilige Geest, waar kind van God. En Paulus en Timotheus waren ook zeer aan elkaar gehecht. En toen ik daarover nadacht, gewoon over dit reisgezelschap, toen dacht ik, hoe mooi is dat toch eigenlijk? Je ziet hier een reisgezelschap van oud en jong, samen God dienen, samen God volgen, samen op weg om zijn getuige te zijn. En ik geloof namelijk dat er bij God geen generatiekloof bestaat. Geloof je dat ook? Samen ga je op pad. En ik moet denken aan afgelopen oktober dat wij met onze tieners op kamp gingen. Allemaal jongeren, maar er waren ook twee bejaarde zusters meegegaan. En het was een eenheid. En dan zie je die bejaarde zusters met de tieners praten. En je ziet de tieners met hen praten. En je ziet, hey, we trekken samen op. En het is niet van, oh, jij bent nog jong. Of, poeh, wat zijn jullie oud? Het was samen. En samen de Heer volgen. En samen hem dienen. En gaat het dan altijd goed als je samen op reis bent? Nou ja, we weten van Paulus ook dat hij op een gegeven moment met een van zijn reisgenoten, Barnabas, kreeg hij ook mot. Dat weten we ook wel, denk ik. Maar wat fantastisch dat je dan in Galaten ziet dat het na 14 jaar hersteld is en dat hij weer samen met Barnabas aan het werk mag. Bij God is ook herstel mogelijk. Maar de vraag, en dat is de eerste vraag die dan bij me opkwam en waar ik graag met jullie over wil nadenken. Wie zijn jou, en ik zeg het ook tegen mezelf, maar wie zijn jouw metgezellen? Heb jij ook van die reisgenoten in je leven? Heb jij van die trouwe christenen om je heen, waar je je geestelijk aan kunt optrekken? Heb je die? Iemand die misschien ouder is, of iemand die misschien jonger is? Heb je van die broeders en zusters die altijd met je zijn, voor je bidden? Net zoals, ik denk dan aan die vrienden van Daniel bijvoorbeeld, die daar voor die brandende oven staan. Maar ze hadden wel elkaar. Dat bemoedigt. Ze hadden het niet makkelijk, maar ze waren samen. Ik denk aan Paulus en Silas, daar allebei in die gevangenis. Maar ze hadden elkaar. Je kunt elkaar zo bemoedigen en versterken. Heb jij iemand of heb je iemanden die ook jou helpt om staande te blijven als het even niet gaat? Ben jij voor een ander een metgezel? En als je het dan ook hebt over die leeftijdsverschil, dat mag dan ook wegvallen. Ik weet nog goed dat ik tiener was en dat Ab Heulen, jullie krijgen trouwens de hartelijke groeten van hem, het schiet me nu te binnen, dat Ab Heulen 25 jaar geleden mijn tienerleider was. En ik trek al meer dan 25 jaar met Ab op. En we leren van elkaar. En hoe mooi is dat? Er is geen generatiekloof. Afgelopen woensdag had ik min of meer de voorbereiding voor deze samenkomst af. En ik ging slapen en ik krijg altijd, en ik denk dat meerdere dat wel hebben, kreeg zo'n pushberichtje van dagelijks bijbeltekst. Ja, ik denk dat meerdere die wel hebben. En ik ging die lezen en ik lees hem voor. Het stond in Prediker 4. Er staat, twee zijn beter dan één. Want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. En toen dacht ik, Heer, en zo is het. Wij hebben metgezellen nodig die vol van de Heilige Geest zijn om ons te helpen overeind te blijven. En dat hadden Paulus, Silas en Timotheus, dat hadden ze aan elkaar. En dat was het eerste wat bij mij opkwam. Een tweede wat mij opvalt in dit korte vers, aan wie werd deze brief geschreven? Nou, weet je wat er letterlijk staat? Aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die van God de Vader en van de Heer Jezus Christus is. En er kwam gelijk weer een vraag in mij op. Geloof jij, gelooft u ook, dat deze gemeente het eigendom is van God en van de Heer Jezus Christus? Geloof je dan ook, want je bent deel van deze gemeente, dat jij zelf persoonlijk het eigendom bent van de Heer Jezus Christus? Want zo is het namelijk wel. Ik kan het niet anders zeggen. Paulus zegt tegen de Korintiërs, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. En dit zijn misschien wel woorden die heel veel mensen tegenwoordig niet meer willen horen. Je hoort vaak genoeg over we moeten allemaal totaal onafhankelijk zijn. We zijn van onszelf. Niemand hoeft te vertellen wat ik moet doen en wat ik moet laten. Hoezo het eigendom van iemand? Nou, als je christen wilt zijn, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar als je christen wilt zijn, dan kun je dat wel vergeten. Je bent eigendom van de Heer Jezus Christus. Je bent duur gekocht en betaald. En daarbij hebben we elkaar heel hard nodig. En vandaar dat hij die brief dus richt aan een gemeente, wat eigenlijk betekent samen vergaderd zijn in de naam van Jezus. Samen met je metgezellen. En weet je, het feit dat wij van hem zijn, het feit dat je gemeente mag zijn, dat is enkel en alleen mogelijk gemaakt doordat de Heer Jezus alles heeft gegeven. Daardoor mag je zijn eigendom zijn, doordat hij alles afgaf uit liefde voor jou en voor mij. En dan is de tweede vraag die bij me opkwam, wat doet het ons nog te weten dat je van hem bent? Wat doet dat met je? Raakt dat je nog? Ben je ervan bewust? Je bent van hem. En dat brengt me dan eigenlijk bij het laatste stukje. Dankzij de Heer Jezus Christus zijn we het eigendom van God. We mogen elkaars metgezel zijn, maar dat levert ook wat op. Paulus schrijft over genade zij u en vrede, waar hij elke brief mee begint. Iedere keer weer, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Paulus zegt niet in zijn brieven, lieve broeders en zusters, ik wens, ik hoop dat God jullie genadig zal zijn en dat je vrede mag hebben in je leven. Dat staat er niet. Hij zegt, genade zij u en vrede. Oftewel, jullie hebben genade en vrede ontvangen. Je hebt het gekregen. En als je iets hebt, dan is het van jou. Als je iets hebt gekregen, dan is het van jou. Ik zie dat ook wel bij kinderen. Als ze iets krijgen voor een verjaardag of zo, hoe zuinig ze er dan op zijn. En oh wee, als iemand anders er aankomt, je hebt het gekregen. Maar beseffen we ons dat ook wel? Wij hebben ook iets gekregen. Het is van jou en van mij. Genade hebben we gekregen. En hoe belangrijk is het dan om dat cadeau, die gift, om het vooral ook heel goed vast te houden. Misschien wel net als een heel klein kind zo'n cadeau goed beschermt. Hou vast wat je hebt. In Hebreeën staat iets prachtigs. In Hebreeën 4, ik ga het je gewoon vertellen. Er staat, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. En welke belijdenis is dat dan? Dat er voor ons een grote hoge priester is die altijd bidt en pleit. Zodat wij zonder schroom mogen naderen tot de troon van God, tot de troon van genade. Hou dat vast. Hou vast wat je hebt. En die Hebreeën, waar ik het nu over had, die hadden het niet makkelijk hoor. En die werden ook in verwarring gebracht. En de Thessalonicenzen hadden het ook niet makkelijk. Er was spanning, er was vervolging. Er was verwarring. Nou ja, ik zei het al, bijvoorbeeld iemand stierf. En dan zegt Paulus van, ja, ik wil niet dat je bent zoals de mensen die geen hoop hebben. Er was soms angst. Er zal ook zonde geweest zijn. Noem maar op. Er waren allerlei dingen die konden leiden tot afdwaling. En het is toch ook wel goed voor te stellen. Als je het moeilijk hebt, of als je vervolgd wordt, of het wat dichterbij halen, als je problemen hebt in je leven, of als je maar iedere keer weer met jezelf in de knoop zit, want wat kunnen we zelf soms ook zo moeilijk zijn? Doe je weer iets waarvan je dacht, ik ga het niet meer doen. Het is goed voor te stellen dat je dan ook in verwarring kunt raken. Goed voor te stellen dat er zelfs dagen zijn dat je denkt van, nou, God zal het nu wel zat zijn met mij. Hij zal wel niet meer van mij houden. Maar wat je dan aan het doen bent eigenlijk, is dat cadeau van genade langzaam aan het loslaten. Als je dat zegt, houdt hij nog wel van mij? Maar logisch dat die gedachten komen, vind ik het wel. Want het is ook niet altijd makkelijk. Maar Paulus zegt tegen die Thessalonicenzen heel duidelijk, je hebt genade gekregen. Punt. Uitroepteken. En dat geldt, lieve broeders en zusters, ook voor u, voor jou en voor mij. Het is iets wat we hebben gekregen. En houd dat dan ook alsjeblieft vast. En dan mogen we, zoals de Hebreeënschrijver zegt, zonder die schroom ook echt naderen tot zijn troon. En dan staat er ook nog bij, want hij wil ons helpen. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16 kun je dit terugvinden. En als je daar nou eens goed over nadenkt en ook eerlijk wilt zijn door te zeggen van eigenlijk, ik kan het van mezelf niet. Ik vind het soms zelf zo moeilijk om hem te volgen. Om die ander lief te hebben. Om niet te zondigen. Om niet bang te worden. Noem maar op, ik vind het zo moeilijk. Maar als je dan weet dat je tot die troon van genade mag naderen zonder schroom, want je hebt het ontvangen, weet je wat er dan ontstaat? Dan krijg je vrede in je hart. En je hart is je hele wezen. Ondanks die zorgen en stress en tegenslag, vrede mogen ervaren. En het is dus heel logisch dat Paulus elke brief weer begint door te zeggen, genade zij u en vrede. Vanuit het ene komt het andere. Door die genade hebben wij vrede. Kunnen we dat begrijpen? Nou, kan ik dat begrijpen? Ja, misschien aan de ene kant niet. We hebben dat niet verdiend. En toch gekregen. Hij heeft ons immers duur gekocht. En ik geloof, als je dat wilt en als je dat durft, als je dat kan accepteren, dan zullen jij en ik ook echt een leven hebben vol vrede. Een vrede die we niet kunnen begrijpen, die boven al ons begrip uitstijgt, zegt Paulus tegen de Filippenzen. En dan hebben we deze morgen even kort stilgestaan bij alleen maar een heel klein stukje uit een brief van Paulus. Alleen maar de aanhef. Misschien zeg ik het wel te oneerbiedig, want dat alleen maar is eigenlijk iets heel groots. Wat is Gods woord toch eigenlijk rijk? Dat je door de aanhef van een brief aan het denken gezet wordt. Vraag om over na te denken. Want weet je het nog? Het eerste wat in me opkwam, wie zijn jouw metgezellen? Met wie ben jij op reis? Straks op weg naar het hemelse Jeruzalem. En misschien nog wel veel belangrijker, ben jij ook een metgezel voor die ander? En ten tweede geloof je ook dat je als gemeente, maar ook als individu, het eigendom bent van God. En wat betekent dat dan voor je? Wat doet dat met je? En tot slot, ben je er echt van bewust? Besef je dat je genade hebt ontvangen en daardoor vrede mag hebben? Want Hij, de Heer Jezus Christus, heeft alles hiervoor over gehad. En dan bid ik je ook echt toe dat je die genade mag vasthouden en die vrede. En dat je juist met die dingen die het zo moeilijk maken in je leven, soms jezelf, je maakt het jezelf soms moeilijk, of soms de dingen om je heen die er gebeuren, dat je daar juist mee keer op keer, zonder schroom, nader tot de genadetroon van God. En dat brengt ons aan het einde van deze overdenking. En ik hoop dat je het ter harte wil nemen. En misschien bij de koffie er met elkaar over wil praten. Deel ervaringen met elkaar. Want het is niet altijd makkelijk. En we worstelen misschien allemaal wel met dezelfde dingen. En zeg tegen elkaar, hou vast wat je hebt. En help die ander weer op te staan. Of laat die ander jou helpen om weer op te staan. En stel nou dat Paulus deze brief nu schreef en aan jullie zou richten. Dan denk ik dat het er ongeveer zo uit zou zien. Van Paulus en Silas en Timotheus aan alle leden van de evangelische zendingsgemeente de Ark in Tiel. Jullie zijn het eigendom van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Vergeet dat nooit. Jullie hebben genade ontvangen en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En wensen van harte toe dat jullie hieruit blijven leven. Houd dat vast. Want jullie hebben het ontvangen dankzij het werk van de Heer Jezus Christus, de Redder van de wereld. Amen. Amen. En trouwe Vader in de hemel en lieve Heer Jezus, dank u wel voor deze ochtend. En ik wil u danken dat we mochten beginnen om u te aanbidden. En keer op keer zongen we weer, u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. En daarmee hebben we eigenlijk al gezegd dat wij van u zijn. En ik wil zo bidden dat als we naar huis gaan, dat we in die volle bewustwording, in die volle zekerheid mogen zijn dat wij uw kind zijn. Maar dat we daarin elkaar ook zo hard nodig hebben. O Heer, en ik wil bidden, als er hier mensen zijn deze ochtend die bijvoorbeeld eenzaam zijn of denken van, hey, er is niemand die met mij op reis is. Dat dat vanaf vandaag mag veranderen. En dat er broeders en zusters, jong en oud, omheen zullen staan om te bidden en samen te strijden. En dat we elkaar helpen om weer op te staan. Want Heer, u begrijpt dat we het soms moeilijk hebben. Dat zegt Hebreeën eigenlijk ook. En u begrijpt hoe lastig het is om te strijden tegen zonde. Om te strijden tegen, nou ja, noem maar op. Maar u bent wel een God die wil helpen. Maar je bent ook een God die ons daarvoor wil gebruiken om die ander te helpen. En laten we dan metgezellen van elkaar zijn. Trouwe volgelingen, vol van de Heilige Geest. Trouwe volgelingen van de Heer Jezus. En dank u voor de rijkdom van uw woord. En dank u, dank u, dank u voor uw genade. En dat we dankzij die genade ook straks naar huis mogen gaan, erg met vrede, vrede in ons hart, in de naam van Jezus. Amen. En dan wens ik u God zegen toe.